Welkom bij Radio Maria. De kerk spreekt. De zorg van een moeder door de eeuwen heen. Een programma van Radio Maria.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma De Kerk Spreekt. Wij gaan vandaag verder in de brief van de heilige paus Johannes Paulus II aan de gezinnen Gratissimam Sane, gepubliceerd op 2 februari 1994, tevens het jaar van het gezin. Wij waren ondertussen aanbeland in een punt over gezin en maatschappij. Het laatste wat u heeft gehoord in de vorige aflevering was het volgende. Uit de gebeurtenissen van vroeger en nu, inspirerend of pijnlijk, eervol of vernederend, blijkt duidelijk hoezeer het gezin organisch samenhangt met het volk en het volk met het gezin. De band van de staat met het gezin is enigszins vergelijkbaar en tegelijkertijd niet vergelijkbaar met de band tussen volk en gezin. En met deze gedachte gaan wij vandaag verder. De staat verschilt in feite van het volk en heeft een minder gezinsachtige structuur, omdat hij georganiseerd is volgens een politiek systeem en op meer bureaucratische wijze. Niettemin heeft het staatsapparaat ook in zekere zin een eigen ziel. In die zin dat het beantwoordt aan zijn eigenheid als politieke gemeenschap, wettelijk gericht op het algemeen welzijn. Er is een nauwe band tussen deze ziel en het gezin, dat met de staat verbonden is, juist op grond van het subsidiariteitsbeginsel. Het gezin is een sociale werkelijkheid die niet de onmiddellijke beschikking heeft over alle middelen die nodig zijn om de eigen doeleinden te bereiken. Ook niet waar het de scholing en opvoeding van kinderen betreft. Zo wordt de staat opgeroepen zijn rol te spelen in overeenstemming met het eerder genoemde beginsel. Waar het gezin zichzelf voldoende kan redden, moet het aan zichzelf worden overgelaten. Een overdreven opdringerigheid van de kant van de staat zou nadelig blijken. Om nog maar te zwijgen over het gebrek aan verschuldigde eerbied en zou een openlijke schending betekenen van de rechten van het gezin. Enkel onder die omstandigheden, waar het gezin zichzelf niet echt kan redden, heeft de staat het echt en te plicht tussen beiden te komen. Afgezien van opvoeding en scholing op alle niveaus, kan hulp van de staat, waarbij particulier initiatief overigens zeker niet uitgesloten mag worden, tot uiting komen in instellingen voor het veiligstellen van het leven en de gezondheid van de burgers, en in het bijzonder voor sociale voorzieningen voor werknemers. Werkloosheid is tegenwoordig een van de ernstigste bedreigingen van het gezinsleven en terecht een zaak van voortdurende zorg voor elke samenleving. Dit probleem vormt een uitdaging voor het politieke leven van iedere staat en een terrein van zorgvuldige studie in de sociale leer van de kerk. Het is daarom heel hard nodig dat men op de proppen komt met moedige oplossingen, waarbij verder gekeken wordt dan de grenzen van het eigen land. En rekening wordt gehouden met de vele gezinnen waarvoor werkloosheid betekent dat mensen onder omstandigheden van tragische armoede leven. Als we spreken over betaald werk met betrekking tot het gezin, is het passend te benadrukken hoe belangrijk en zwaar het werk is dat vrouwen binnen de gezinseenheid verrichten. Dit werk moet erkend en in hoge mate gewaardeerd worden. De inspanning van een vrouw die een kind ter wereld heeft gebracht, het voedt en verzorgt en zich wijdt aan de opvoeding ervan, zeker tijdens de eerste jaren, is zo groot dat deze de vergelijking met ieder professioneel werk kan doorstaan. Dit zou duidelijk gezegd en verdedigd moeten worden, net als in het geval van al het andere arbeidsrecht. Gegeven het zware werk dat het moederschap met zich meebrengt, zou het erkend moeten worden als rechtgevend op financiële vergoeding, tenminste gelijk aan die voor andere soorten werk die worden ondernomen om het gezin te ondersteunen in deze kwetsbare fase van het bestaan. Alles zou in het werk moeten worden gesteld om het gezin erkend te krijgen als de allereerste en in zekere zin soevereine samenleving. Die soevereiniteit van het gezin is essentieel voor het welzijn van de maatschappij. Een waarlijk soeverein en geestelijk sterk volk is altijd opgebouwd uit sterke gezinnen die hun roeping en zending in de geschiedenis beseffen. Het gezin vormt de kern van de samenleving met al haar problemen en taken. Als het gezin wordt teruggedrongen naar een ondergeschikte of tweederangsrol en uitgesloten van een rechtmatige positie in de samenleving, zal ernstige schade worden berokkend aan de ware groei van de maatschappij als geheel. Het tweede deel. De bruidegom is bij u. Te Cana in Galilea. Als Jezus op zekere dag in gesprek is met leerlingen van Johannes, spreekt hij over een uitnodiging voor een bruiloft en de aanwezigheid van de bruidegom onder de gasten. De bruidegom is bij hen, horen we in het Heilig Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 9, vers 15. Op deze wijze gaf hij aan dat in zijn persoon het beeld van God als bruidegom, dat reeds in het Oude Testament was gebruikt, werd vervuld, om zo het mysterie van God als het mysterie van de liefde te openbaren. Door zichzelf als bruidegom te omschrijven, openbaart Jezus Gods wezen en bevestigt diens onmetelijke liefde voor het mensdom. Maar de keuze van dit beeld werpt zijdelings ook licht op de diepgaande waarheid van de echtelijke liefde. Door dit beeld te gebruiken om over God te spreken, toont Jezus aan hoezeer het vaderschap en de liefde van God worden weerspiegeld in de liefde van een man en een vrouw die in het huwelijk verbonden zijn. Vandaar dat we Jezus, bij het begin van zijn zending, te Cana in Galilea vinden, waar hij deelneemt aan een bruiloftsmaal, samen met Maria en de eerste leerlingen. We horen het in het Heilig Evangelie van Johannes, hoofdstuk 2, van versen 1 tot en met 11. Zo wil hij duidelijk maken hoezeer de waarheid omtrent het gezin deel uitmaakt van Gods openbaring en de heilsgeschiedenis. In het Oude Testament en in het bijzonder bij de profeten vinden we tal van mooie uitdrukkingen aangaande de liefde van God. Het is een zachtmoedige liefde, zoals die van een moeder voor haar kind. Een tedere liefde, zoals die van de bruidegom voor zijn bruid. Maar tegelijkertijd een intens jaloerse liefde. Het is niet op de eerste plaats een liefde die straft, maar een liefde die vergeeft. Het is een liefde die zich verwaardigt de mens te ontmoeten, zoals de vader in het geval van de verloren zoon. Het is een liefde die de mens opheft en hem doet delen in het goddelijk leven. Het is een verbazingwekkende liefde. Iets totaal nieuws en voordien onbekend in de hele heidense wereld. Te Cana in Galilea is Jezus als het ware de heraut van de goddelijke waarheid omtrent het huwelijk. Op deze waarheid kan het menselijk gezin vertrouwen en daardoor zekerheid verkrijgen te midden van de beproevingen van het leven. Jezus verkondigt deze waarheid door zijn aanwezigheid op de bruiloft te Cana en door het doen van zijn eerste teken. Water wordt in wijn veranderd. Jezus verkondigt de waarheid omtrent het huwelijk opnieuw als hij, de fariseeën toesprekend, uitlegt hoe de liefde die van God komt, een tedere, echtelijke liefde, diepgaande en radicale eisen stelt. Mozes, die het opstellen van een scheidingsbrief had toegestaan, was minder veel eisend geweest. Toen, in de levendige discussie, de fariseeën zich op Mozes beriepen, antwoordde Jezus vierkant: aanvankelijk was dit niet zo. We horen het in het Heilige Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 19, vers 8. En hij herinnert hen eraan dat God, die de mens geschapen heeft, hen als man en vrouw schiep en verordende dat een man zijn vader en moeder verlaat en zich zo aan zijn vrouw hecht dat ze één vlees worden. Een zin uit het boek Genesis, hoofdstuk 2, vers 24. En met logische consequentie besluit Jezus: zo zijn ze dus niet langer twee, één vlees als ze geworden zijn. Wat God derhalve heeft verbonden, mag een mens niet scheiden. Opnieuw uit het Heilige Evangelie volgens Matteüs, dat 19e hoofdstuk, vers 6. Op de tegenwerping van de fariseeën, die vinden dat de wet van Mozes in ere gehouden moet worden, antwoordt hij in het 8e vers: om de hardheid van uw hart heeft Mozes u toegestaan uw vrouwen weg te zenden. Aanvankelijk was dit echter niet zo. Jezus beroept zich op het woord aanvankelijk, in het begin, en doelt daarbij op Gods plan bij het allereerste begin van de schepping, waarop het gezin is gebaseerd, en door het gezin de hele geschiedenis van de mensheid. Het natuurlijke huwelijk wordt door de wil van Christus een waarachtig sacrament van het nieuwe verbond, bezegeld door het bloed van Christus de Verlosser. Echtgenoten en gezinnen, bedenk voor welke prijs gij zijt gekocht. We horen het in de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe, hoofdstuk 6, vers 20, weer klinken. Maar voor mensen is het moeilijk om deze wonderbare waarheid te aanvaarden en te beleven. Moeten wij ons verbazen dat Mozes toegaf aan het aanhoudend vragen van zijn mede-Israëlieten, als zelfs de apostelen op het horen van wat de Meester zegt reageren met, in het tiende vers, als de verhouding tussen man en vrouw zo is, kan men beter niet trouwen. Niettemin bevestigt Jezus, met het oog op het welzijn van man en vrouw, van het gezin en van de hele samenleving, het gebod dat God vanaf het begin heeft afgekondigd. Tegelijkertijd benut hij echter de gelegenheid om de waarde te beklemtonen van een beslissing niet te huwen omwille van het koninkrijk van God. Die keuze stelt iemand ook in staat vruchtbaar te zijn, zij het dan op een andere wijze. In deze keuze vinden we de oorsprong van het Godgewijde leven, van de kloosterordes en congregaties van het oosten en het westen, als ook van het priesterlijk celibaat, zoals we dat vinden in de traditie van de Latijnse kerk. Het is niet waar dat men beter niet kan trouwen, maar liefde voor het koninkrijk der hemelen kan iemand ertoe brengen het niet te doen. We horen het in het heilige evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 19, vers 12. Het huwelijk blijft echter de meest gebruikelijke roeping van de mens, die door een grote meerderheid van het volk Gods wordt gevolgd. In het gezin worden de levende stenen gevormd voor de bouw van de geestelijke tempel, waarover de apostel Petrus spreekt in zijn eerste brief, hoofdstuk 2, vers 5. De lichamen van de man en zijn vrouw zijn de woning van de Heilige Geest, horen we in de eerste brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 6, vers 19. Omdat de overdracht van goddelijk leven de overdracht van menselijk leven veronderstelt, brengt het huwelijk niet enkel de geboorte van mensenkinderen met zich mee, maar ook, door de genadevolle werking van het doopsel, de geboorte van aangenomen kinderen van God, die een nieuw leven leiden, dat ze van Christus door de Heilige Geest ontvangen hebben. Dierbare broeders en zusters, echtgenoten en ouders, ziet hoe de bruidegom bij u is. U weet dat hij de goede herder is. U weet wie hij is en u kent zijn stem. U weet waarheen hij u leidt en hoe hij ernaar streeft uw weiden te bezorgen waar u leven kunt vinden en wel in overvloed. U weet hoe hij de roofzuchtige wolven weert en immer paraat is om zijn schapen in veiligheid te brengen. Iedere man, iedere vrouw, iedere zoon en dochter, ieder lid van uw gezin. U weet dat hij, als de goede herder, bereid is zijn eigen leven te geven voor zijn kudde. U hoort het in het heilige evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 10, vers 11. Hij leidt u langs veilige paden, niet de steile en verraderlijke paden van veel van de hedendaagse ideologieën. En hij herhaalt voor de wereld van vandaag de volheid van de waarheid, zoals hij dat deed in zijn gesprekken met de fariseeën en zoals hij die predikte aan de apostelen. Deze verkondigden daarna diezelfde waarheid tot aan het uiteinde der aarde aan alle volkeren van hun dagen, Joden zowel als Grieken. De leerlingen waren er zich volledig van bewust dat Christus alles nieuw had gemaakt. Ze wisten dat de mens een nieuwe schepping was geworden. Niet langer Jood of Griek, niet langer slaaf of vrije, niet langer man of vrouw, maar één in Christus. We horen het in de brief aan de Galaten, hoofdstuk 3, vers 28. En begiftigd met de waardigheid van aangenomen kind van God. Op Pinksteren ontving de mens de Heilige Geest, de Trooster, de Geest der waarheid. Dit was het begin van het nieuwe volk van God, de kerk, de voorafbeelding van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, zoals we het horen in het boek Apocalyps, hoofdstuk 21, vers 1. Toen de apostelen, hun eerste angst en onzekerheid, ook omtrent huwelijk en gezin, te boven gekomen waren, groeide hun moed. Ze gingen begrijpen dat huwelijk en gezin een ware, van God zelf afkomstige roeping zijn en tevens een apostolaat, het lekenapostolaat. Gezinnen zijn geroepen bij te dragen tot de omvorming van de aarde en de vernieuwing van de wereld, van de schepping en van de mensheid. Dierbare gezinnen, u moet ook dapper zijn en altijd bereid om te getuigen van de hoop die in u leeft, naar de eerste brief van de heilige apostel Petrus, hoofdstuk 3, vers 15. Daar de goede herder, die hoop in uw hart heeft geplant door het evangelie, de blijde boodschap. U moet bereid zijn om Christus te volgen naar de weiden van het leven die hij zelf gereed heeft gemaakt door het paasmysterie van zijn dood en verrijzenis. Wees niet bang voor de risico's. Gods kracht is altijd machtiger dan uw moeilijkheden. Onmetelijk veel groter dan het kwaad in de wereld is de kracht van het sacrament van boete en verzoening, door de kerkvaders terecht een tweede doop genoemd. Veel invloedrijker dan de corruptie in de wereld is de goddelijke kracht van het sacrament van het vormsel, dat het doopsel tot volle wasdom brengt. En onvergelijkelijk groter dan alles is dat wat de Eucharistie vermag. De Eucharistie is waarlijk een wonderbaar sacrament. Daarin heeft Christus zichzelf aan ons gegeven als spijs en drank, als bron van reddende kracht. Hij heeft ons zichzelf nagelaten, opdat wij leven zouden hebben en wel in overvloed. Het leven dat in hem is, en waarin hij ons heeft doen delen door de gave van de Heilige Geest, toen hij op de derde dag verrees uit de dood. Het leven dat van Christus uitgaat, is leven voor ons, voor u, dierbare echtgenoten, ouders en gezinnen. Heeft Jezus de Eucharistie niet ingesteld in een gezinsachtig kader tijdens het laatste avondmaal? Als u bijeenkomt voor maaltijden en samen bent in een goede verstandhouding, is Christus heel dicht bij u. Hij is Immanuel, God met ons. En dit op een nog verhevener wijze als u de tafel des Heren nadert. Het kan gebeuren, zoals dat in Emmaüs het geval was, dat hij alleen herkend wordt aan het breken van het brood. Naar het Heilige Evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 24, vers 35. Het kan gebeuren dat hij gedurende lange tijd aan de deur klopt, wachtend tot er geopend wordt, zodat hij binnen kan komen en maaltijd met ons houden. We horen het in het boek Apocalyps, hoofdstuk 3, vers 20. Het laatste avondmaal en de woorden die hij daar gesproken heeft, bevatten al de kracht en wijsheid van het kruisoffer. Er bestaat geen andere kracht en wijsheid, waardoor we gered kunnen worden en waardoor we bij kunnen dragen tot de redding van anderen. Er bestaat geen andere kracht en wijsheid, ouders, waardoor u zowel uw kinderen als uzelf kunt opvoeden. De opvoedkundige kracht van de Eucharistie is alle generaties en eeuwen door bewezen. Overal is de goede herder bij ons. Zo was hij als bruidegom te Cana in Galilea op de bruiloft bij de bruid en de bruidegom, toen zij zich voor hun hele verdere leven aan elkaar toevertrouwden. Zo is de goede herder ook nu bij ons, oorzaak van onze hoop, bron van sterkte voor ons hart, fontein van voortdurend nieuw enthousiasme en teken van de overwinning van de beschaving van de liefde. Jezus, de goede herder, blijft tot ons zeggen: wees niet bang, ik ben bij u. Ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding der wereld, horen we in het Heilige Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 28, vers 20. Wat is de bron van deze sterkte? Waarom zijn wij er zeker van dat u bij ons bent gebleven, ook al hebben ze u ter dood gebracht, Zoon van God, en bent u gestorven als ieder ander mens? Wat is de reden voor die zekerheid? De evangelist zegt: hij beminde hen tot het uiterste toe. Gij bemint ons dus. Gij, die de eerste en de laatste zijt. De levende. Gij, die dood waart en leeft in de eeuwen der eeuwen. Thank you. Dit geheim is groot. Sint Paulus gebruikt een bondige uitdrukking als hij naar het gezinsleven verwijst. Dit geheim is groot. We vinden het terug in de brief aan de Efeziërs, hoofdstuk 5, vers 32. Wat hij schrijft in de brief aan de christenen van Efeze over dit grote geheim is weliswaar diep geworteld in het boek Genesis en in de hele traditie van het Oude Testament. Maar vormt niettemin een nieuwe benadering, die later weerklank zal vinden in het leergezag van de kerk. De kerk verkondigt dat het huwelijk als sacrament van het verbond tussen man en vrouw een groot geheim is, omdat het de echtelijke liefde van Christus voor zijn kerk uitbeeldt. Sint Paulus schrijft in diezelfde brief, hoofdstuk 5, versen 25 tot 26. Mannen, heb uw vrouw lief, zoals Christus de kerk heeft lief gehad. Hij heeft zich voor haar overgeleverd om haar te heiligen, haar reinigend door het waterbad van het woord. De apostel spreekt hier over het doopsel, dat hij uitvoerig behandelt in de brief aan de Romeinen, waar hij dit sacrament voorstelt als een delen in de dood van Christus, dat voert tot een delen in zijn leven. Hoofdstuk 6, versen 3 tot en met 4. In dit sacrament wordt de gelovige herboren als een nieuwe mens. Want de doop heeft de kracht nieuw leven mee te delen, het leven van God zelf. Het mysterie van de Godmens wordt in zekere zin samengevat, herhaald in het doopgebeuren. Zoals de heilige Irenaeus, evenals trouwens vele kerkvaders in het oosten en in het westen, later zou zeggen: Christus Jezus, onze Heer, de Zoon van God, werd de mensenzoon, opdat de mens een zoon van God zou kunnen worden. De bruidegom is dus dezelfde God die mens werd. In het oude verbond verschijnt Yahweh als de bruidegom van Israël, het uitverkoren volk. Een bruidegom die zowel liefdevol als veel eisend is, jaloers en trouw. Israëls momenten van verraad, afdwaling en afgoderij, die in zulke heftige en beeldende woorden door de profeten worden beschreven, kunnen nooit de liefde blussen waarmee God de bruidegom bemint tot het uiterste toe. De bevestiging en de voltooiing van de echtelijke band tussen God en zijn volk worden in het nieuwe verbond verwezenlijkt in Christus. Christus verzekert ons dat de bruidegom bij ons is. Hij is bij ieder van ons. Hij is met de kerk. De kerk wordt een bruid, de bruid van Christus. En deze bruid waarover gesproken wordt in de brief aan de Efeziërs, is in iedere gedoopte aanwezig en presenteert zich als het ware aan haar bruidegom. Christus heeft de kerk lief gehad. Hij heeft zich voor haar overgeleverd. Hij heeft de kerk tot zich gevoerd als een heerlijke bruid, zonder vlek of rimpel of fout, heilig en onbesmet. We horen het in de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze, hoofdstuk 5, versen 25 tot 27. De liefde waarmee de bruidegom de kerk heeft bemind tot het uiterste toe, vernieuwt voortdurend haar heiligheid in haar heiligen, ofschoon ze toch een kerk van zondaars blijft. Zelfs zondaars, tollenaars en ontuchtige vrouwen worden tot heiligheid geroepen, zoals Jezus zelf zegt in het evangelie volgens de heilige Matthäus. U leest het in hoofdstuk 21, vers 31. Allen worden opgeroepen een glorievolle kerk te worden, heilig en onbesmet. Wees heilig, zegt de Heer, want ik ben heilig. En u vindt verwijzingen daarnaar in het boek Leviticus, hoofdstuk 11, vers 44, als ook de brief van de heilige apostel Petrus, hoofdstuk 1, vers 16. Dit is de diepste zin van het grote geheim, de wezenlijke betekenis van de sacramentele gave in de kerk. De meest fundamentele betekenis van doopsel en eucharistie. Dit zijn de vruchten van de liefde, waarmee de bruidegom ons tot het uiterste toe heeft lief gehad. Een liefde die voortdurend groeit en mensen steeds overvloediger doet delen in het bovennatuurlijke leven. Nadat Sint Paulus gezegd heeft: mannen, hebt uw vrouw lief, voegt hij er met klem aan toe: zo moeten ook de mannen hun vrouwen lief hebben, zoals ze hun eigen lichaam lief hebben. Wie zijn vrouw bemint, bemint zichzelf. Niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat. Integendeel, hij voedt en koestert het. En zo doet Christus met de kerk, omdat wij ledematen zijn van zijn lichaam. De brief aan de Efeziërs, hoofdstuk 5, versen 28 tot 30. En hij moedigt de echtgenoten aan met de woorden in het 21ste vers: wees elkander onderdanig uit ontzag voor Christus. Dit is zonder enige twijfel een nieuwe presentatie van de eeuwige waarheid over huwelijk en gezin in het licht van het nieuwe verbond. Christus heeft deze waarheid in het evangelie geopenbaard door zijn aanwezigheid te Cana in Galilea, door zijn kruisoffer en door de sacramenten van zijn kerk. Zo ontdekken mannen en vrouwen in Christus het referentiekader voor hun echtelijke liefde. Sint Paulus gebruikt de analogie van de echtelijke liefde, terugverwijzend naar het boek Genesis, hoofdstuk 2, vers 24. Een man verlaat zijn vader en moeder en hecht zich zo aan zijn vrouw dat zij één vlees worden. Dit is het grote geheim van die eeuwige liefde die reeds aanwezig is in de schepping, geopenbaard in Christus en toevertrouwd aan de kerk. Dit geheim heeft een diepe zin, herhaalt Sint Paulus in dezelfde brief, hoofdstuk 5, vers 32. Ik, voor mij, betrek het op Christus en zijn kerk. Daarom kan de kerk alleen dan verstaan worden als het mystieke lichaam van Christus, als het teken van ons verbond met God in Christus, of als het universele sacrament van de verlossing, wanneer we het grote geheim indachtig zijn, dat verbonden is met de schepping van de mens als man en vrouw en de roeping van beiden tot huwelijksliefde en tot vaderschap en moederschap. Het grote geheim van de kerk en de mensheid in Christus bestaat niet los van het grote geheim dat wordt uitgedrukt in één vlees. Dat wil zeggen, in de werkelijkheid van huwelijk en gezin. Het gezin is zelf het grote geheim van God. Als huiskerk is het de bruid van Christus. De universele kerk, evenals iedere plaatselijke kerk daarbinnen, wordt het meest direct als bruid van Christus geopenbaard in de huiskerk en haar liefdeservaring. Echtelijke liefde, vaderlijke en moederlijke liefde, broederlijke en zusterlijke liefde. De liefde van een gemeenschap van personen en van generaties. Zouden wij ons menselijke liefde wel voor kunnen stellen zonder de bruidegom? En de liefde waarmee hij ons eerst bemind heeft tot het uiterste toe? Alleen als echtgenoten delen in die liefde en in dat grote geheim, kunnen zij liefhebben tot het uiterste toe. Als ze daar niet in delen, zullen ze niet ten diepste weten wat liefde werkelijk is en hoe onverbiddelijk haar eisen zijn. En dat is ongetwijfeld heel gevaarlijk voor hen. De leer van de brief aan de christenen van Efeze verbaast ons vanwege de diepgang en het gezag van die zedeleer. Door te wijzen naar het huwelijk en zijdelings naar het gezin, als het grote geheim dat slaat op Christus en zijn kerk, kan de apostel Paulus nogmaals benadrukken wat hij al eerder tot de mannen heeft gezegd. Ieder van u moet zijn vrouw lief hebben als zichzelf. En verder zegt hij, en de vrouw moet eerbied hebben voor haar man. Eerbied, omdat zij lief heeft en weet dat zij op haar beurt wordt bemind. Dankzij deze liefde worden man en vrouw een wederzijds geschenk voor elkaar. Liefde houdt de erkenning in van de persoonlijke waardigheid van de ander en van zijn of haar absolute uniek zijn. Elk van de echtgenoten is immers, als menselijk wezen, onder alle schepselen op aarde, om zichzelf door God gewild. Ieder van hen schenkt zichzelf echter door een bewuste en verantwoorde daad vrijwillig aan de ander en aan de kinderen die God geeft. Het zegt wel iets dat Sint Paulus zijn vermaning verder zet met een beroep op het vierde gebod. Gij kinderen, weest gehoorzaam aan uw ouders in de Heer, want dit is uw plicht. Eer uw vader en uw moeder. En dit is het eerste gebod waaraan een belofte verbonden is, want we horen, opdat het u goed mogen gaan en ge lang mocht leven op aarde. En gij, vaders, verbittert uw kinderen niet, maar voedt ze op in de tucht en de vermaning des Heren. Horen we in de brief aan de Efeziërs, hoofdstuk 6, versen 1 tot en met 4. De apostel ziet dus in het vierde gebod de impliciete verplichting besloten van wederzijds respect tussen man en vrouw, tussen ouders en kinderen. En hij erkent er het beginsel van de gezinsstabiliteit in. Sint Paulus' prachtige synthese over het grote geheim lijkt wel een beknopte samenvatting, in zekere zin een summa van de leer over God en de mens, die tot voltooiing is gebracht in Christus. Helaas is het westerse denken, met de ontwikkeling van het moderne rationalisme, geleidelijk aan afgedwaald van deze leer. De filosoof die het principe formuleerde cogito ergo sum, ik denk dus ik ben, verbond ook aan het moderne mensbegrip het kenmerkende dualisme, de tweedeling. Het is een typische trek van dit rationalisme om in de mens een radicaal verschil aan te brengen tussen geest en lichaam, tussen lichaam en geest. Maar de mens is een persoon in de eenheid van zijn lichaam en zijn geest. Het lichaam mag nooit herleid worden tot enkel maar materie. Het is een bezield lichaam. Zo is ook de geest van de mens zo nauw verbonden met het lichaam, dat hij omschreven kan worden als een belichaamde geest. De rijkste bron voor kennis van het lichaam is het vlees geworden woord. Christus openbaart de mens aan zichzelf. In zekere zin is deze uitspraak van het Tweede Vaticaans Concilie het zo lang verwachte antwoord van de kerk op dit modern rationalisme. Dat antwoord is van fundamenteel belang voor het begrijpen van het gezin, vooral tegen de achtergrond van de hedendaagse beschaving, die, het is al eerder gezegd, in tal van gevallen niet langer probeert een beschaving van de liefde te zijn. De moderne tijd heeft grote vooruitgang geboekt in het begrijpen van zowel de stoffelijke wereld als de menselijke psychologie. Maar met betrekking tot zijn diepste, metafysische dimensie blijft de huidige mens in hoge mate een onbekend wezen voor zichzelf. Bijgevolg blijft het gezin ook een onbekende werkelijkheid. En dat is het gevolg van de vervreemding van dat grote geheim waarover de apostel spreekt. De scheiding van geest en lichaam in de mens heeft geleid tot een groeiende tendens het menselijke lichaam niet te beschouwen vanuit de specifieke gelijkenis met God. Liever beziet men het op basis van zijn overeenkomsten met alle andere lichamen die in de natuur aanwezig zijn. Lichamen die de mens gebruikt als grondstof in zijn pogingen consumptiegoederen te produceren. Maar iedereen kan onmiddellijk beseffen welke enorme gevaren er dreigen als zulke criteria worden toegepast op de mens. Als het menselijk lichaam, los gezien van geest en gedachte, gebruikt gaat worden als grondstof op dezelfde wijze als dat het geval is bij dieren, en dit gebeurt feitelijk bijvoorbeeld bij experimenten met embryo's en foetussen, dan zullen wij onvermijdelijk bij een vreselijk zedelijk debakkel uitkomen. In een dergelijk antropologisch perspectief wordt de mensheid geconfronteerd met de uitdaging van een neo-manichaïsme, waarin lichaam en ziel gezien worden als elkaars radicale tegenstelling. Het lichaam leeft niet dankzij de ziel, en de ziel doet het lichaam niet leven. Zo leeft de mens dus niet langer als persoon en als subject. Ondanks alle goede bedoelingen en verklaringen die het tegendeel moeten aantonen, wordt hij slechts een object. En deze neo-manichaïsche cultuur heeft er bijvoorbeeld toe geleid dat de menselijke seksualiteit meer beschouwd wordt als een terrein voor manipulatie en exploitatie, dan als de grondslag voor die allereerste verwondering die Adam op de ochtend van de schepping tegenover Eva deed uitroepen: eindelijk, been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees. We horen het in het boek Genesis, hoofdstuk 2, vers 23. En dezezelfde verwondering weerklinkt in de woorden van het Hooglied, hoofdstuk 4, vers 8. Je hebt mij van mijn zinnen beroofd, mijn zuster, mijn bruid. Je hebt mij van mijn zinnen beroofd met één blik van je ogen, met één kraal van je snoer. Wat liggen sommige moderne ideeën ver af van het diepgaande begrip van mannelijkheid en vrouwelijkheid dat we in de goddelijke openbaring aantreffen. De openbaring brengt ons ertoe in de menselijke seksualiteit een schat te ontdekken eigen aan de persoon, die waarachtige vervulling vindt in het gezin, maar die zijn diepste roeping ook tot uitdrukking kan brengen in maagdelijkheid en celibaat omwille van het koninkrijk van God. Het moderne rationalisme duldt het mysterie niet. Het aanvaardt het mysterie dat de mens man en vrouw is niet, noch wil het toegeven dat de volledige waarheid omtrent de mens geopenbaard is in Jezus Christus. Het weigert met name het grote geheim te aanvaarden dat verkondigd wordt in de brief aan de Efeziërs. En daar verzet het zich zelfs radicaal tegen. In de context van een vaag deïsme wil het de mogelijkheid en zelfs de noodzaak van een opperwezen of een goddelijk wezen nog wel erkennen, maar het verwerpt absoluut het idee van een God die mens werd om de mensen te verlossen. Voor dit rationalisme is het niet denkbaar dat God de Verlosser zou zijn, en nog minder dat Hij de bruidegom zou zijn, de allereerste en enige bron van de menselijke liefde tussen echtgenoten. Het rationalisme verschaft ons een radicaal andere kijk op de schepping en de zin van het menselijk bestaan. Maar als de mens eenmaal het zicht verliest op een God die hem lief heeft, een God die hem door Christus roept in hem en met hem te leven, en als het gezin niet langer de mogelijkheid heeft te delen in het grote geheim, wat schiet er dan over behalve slechts de tijdelijke dimensie van het leven? Dan wordt het aardse leven niets anders dan het draaiboek van een strijd om het bestaan, van wanhopig winstbejag en boven alles financieel gewin. De diepe wortels van het grote geheim, het sacrament van liefde en leven dat begonnen is met de schepping en de verlossing en dat Christus de bruidegom als hoogste zekerheid heeft, dat alles is verloren gegaan in de moderne kijk op de dingen. Het grote geheim wordt bedreigd in ons en in alle mensen om ons heen. Mogen de kerkelijke viering van het jaar van het gezin een kostbare gelegenheid zijn voor echtparen om dit geheim te herontdekken en er zich weer voor in te zetten, met kracht, moed en enthousiasme. En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van De Kerk Spreekt, waar we u verder mochten voorlezen uit Gratissimam Sane, de brief van de heilige paus Johannes Paulus II aan de gezinnen, gepubliceerd op 2 februari 1994, het jaar van het gezin, waar de paus dus ook naar verwees in deze laatste passage. Volgende keer gaan wij verder met een stuk dat heet Moeder van de Schone Liefde. En dan zullen we verwijzen naar de heilige maagd Maria. We danken u van ganser harte voor het luisteren, dierbare luisteraars. En graag tot een volgende keer. We wensen u nog een zeer fijne dag toe.